Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Minigame.
Goed dat je luistert naar deze minigame, onze shortcast in de feed van All in the Game. Vandaag een heel speciale editie om een heel speciale game te bespreken. Of eigenlijk een speciaal gamefenomeen, zou ik zelf zeggen. En dat doe ik, Joe van Buurik, vandaag ook met een speciale gast. Namelijk een goede vriend van me en een enorme kenner en liefhebber van de game en het fenomeen in kwestie. Dus welkom, Ramiro Oosting.
Dankjewel, hallo.
Fijn dat je hier bent, want we gaan het hebben over, een recent release, Final Fantasy VII. Rebirth.
It's upon us. The reunion. When worlds merge. Good, Aerith. Pray.
What happened to this place?
The world's ending. That's what everyone's saying.
No!
It is remake, moet eigenlijk zeggen, de tweede remake in een reeks van 3 remakes van 1 game, Final Fantasy VII,
ja.
Uit de jaren 90. Het is echt een fenomeen, ik zei het al, maar mij wist het nooit te grijpen. Wat is voor jou de aantrekkingskracht van het fenomeen Final Fantasy VII?
Nou ja, het is een remake en het is ook een sequel. En het is eigenlijk een verhaal dat nooit lijkt te eindigen. Voor mij is dat een van de dingen die het aantrekt.
Mm-hmm.
Dus de game is in 1997 is het uitgebracht.
Het origineel, het eerste PlayStation.
Ja, we hebben het hier over het origineel voor de mensen die wat minder kennen. Je hebt het origineel inderdaad. Je hebt de remake-serie, mm-hmm. Zou je kunnen zeggen.
Daar is nu de tweede van daar 3 remakes van. Dat is Rebirth.
Dat wordt een trilogie en ja. De tweede is nu uit. Dus ja. De mensen die het kennen, die waren super hyped.
Ja.
Maar je hebt het origineel. En het origineel is wat mij in die tijd gegrepen heeft.
Waarom?
Verschillende redenen. Ten eerste, er zit natuurlijk een nostalgisch aspect aan. Ik zit hier als fan. Een beetje biased misschien. Maar
opgegroeid met games.
Maar het heeft indruk gemaakt, onder andere ook omdat dat was de eerste keer dat je een game zag die daadwerkelijk 3D-modellen gebruikte toen op de PlayStation.
Mm-hmm.
Ze gingen van Nintendo naar Sony en ik had nog nooit zoiets gezien. Dus
ja.
Dat is nu helemaal niet meer bijzonder. Maar in die tijd was het, wow, wat is dit?
Het feit dat zo'n, laat ik het zo zeggen, episch verhaal met 3D-beelden in beeld gebracht wordt met zoveel diepgang en personages.
Precies, je moet denken gewoon aan de sprites en hoe fantastisch een verhaaltje ook is. Het blijft gewoon leuk, Nintendo, en ik moet straks naar school in die tijd.
Ja, en dit zag er tussen aanhalingstekens soort van realistisch uit.
Het zag niet alleen soort van realistisch uit, het was mooi om naar te kijken.
Ja.
Als je dat combineert met de muziek waar Final Fantasy in zijn geheel over geroemd wordt.
Mm-hmm.
Ik was bij een vriend thuis, ik was, 9 jaar oud of zo. We waren midden in gesprek. Die scène staat aan. Ik ga niet vertellen. Het is een beetje een spoiler. Maar het was een mooie scène.
Mm.
Het had impact. Het is misschien een van de meest besproken scènes in videogame history. En ik stopte met praten. En ik kon alleen maar kijken.
Wow.
En dat kwam onder andere door de muziek. Een van de antwoorden op je vragen is, omdat de muziek zo ongelooflijk fantastisch is. Ik ben naar Distant Worlds geweest, naar Berlijn, om puur om te luisteren naar de muziek van Final Fantasy.
Ja, die werd door een orkest live ten gehoor.
Door een orkest. Dus ook voor mensen die wat meer muziek-oriented zijn. Het is gewoon ongelooflijk goed geschreven muziek die zo gemaakt is dat zelfs als je niks snapt van de game, snap je al een beetje waar het over gaat.
Ja.
Het verhaal was epischer. Dat kon omdat het op de PlayStation uit werd gebracht. Dus je kon veel meer content maken.
Op maar 3 of 4 discs volgens mij ook. Hè?
Met
heel veel tussenfilmpjes erbij. Heel mooi geanimeerd.
We zijn oud, klopt. Maar je moest op een gegeven moment stoppen. Omdat het scherm zei, je bent nu voorbij disc 1. Wil je de lade open doen? En dan kun je disc 2 erin doen.
Precies, precies.
Ja.
Nou, dat brengt ons nu ook eigenlijk bij Final Fantasy VII Rebirth.
Ja.
Want volgens mij een jaar of 4 geleden kwam Final Fantasy VII Remake uit. De eerste van 3 remakes.
26, ja.
Dat was eigenlijk disc 1 van de originele game in remake.
Eigenlijk wel.
Ja, dus nu hebben we disc 2, zo gezegd. En een beetje. Final Fantasy VII Rebirth is net uit. Jij hebt hem al een tijdje gespeeld.
Ja.
Hoe vind je die?
Ik vind het echt heel erg dapper. Dat Square Enix dit überhaupt doet.
Ja, want het is een heel megalomaan project eigenlijk. Hè?
Ja, jij gebruikt het woord megalomaan, merk ik.
Oh, dat is misplaatst.
Nou, ik vind megalomaan heeft de associatie dat het een soort van project is waarbij het groter wordt gemaakt dan wat het is.
Ambitieus.
En ambitieus is het ook. Alleen wat ik heel erg aan waarderen is, ze hebben een game die zo geroemd is dat mensen al 20 jaar schreeuwen om een remake.
Mm-hmm.
Ik zei dat net tegen je. Ik ben zo'n fan. Ik ben naar het Square Enix gebouw gegaan. Maar er zijn mensen all over die internet die zeggen...
Jij was een van die fans die smeekte om deze hele toestand.
Ja, maar terwijl misschien ken je dat. Je wil het eigenlijk ook niet.
Ja.
Toch?
Want je bent bang dat ze iets aandoen.
Dat ze het aandoen. En ja. Het, de meest veilige, zo goed gaat het nou ook weer niet met Square Enix in de laatste 10 jaar. Het meest veilige is om het gewoon niet te doen. Ik denk ook dat ze het in eerste instantie niet wilde doen, omdat je er gewoon niet aan wil komen. Toch doen ze het, dan heb je een keuze en dat respecteer ik. En ik zie het ook terug in Rebirth.
Mm-hmm.
Ja, heel veel van de bekende storybeats en de bekende dingen waar mensen zo van houden, doen we erin. Maar zonder te spoilen, zowel in Remake als in Rebirth doen we een twist die maakt dat beide kampen er iets aan hebben. Je hebt de mensen die nostalgisch ernaar kijken en die vinden het fijn om de muziekjes weer te horen en weet ik veel wat. En je hebt mensen en die zeggen, hey, wacht eens even, dit is ook een spanningsboog die ik niet aan zag komen. Dit is een manier van spelen die maakt dat het verrijking is van wat ik had.
Yeah.
Nou, je hebt mensen die zijn daar heel negatief over, dat weet ik. Die zeggen, ik wil alles zo houden als dat het was.
Yeah.
Ik ben een beetje bang dat als je dat gekregen had, we zullen het nooit weten. Als je het gekregen had, dan was je al vrij snel uitgekeken, want je hebt het spel. De meeste mensen die het spelen hebben Final Fantasy 7 echt 1, 2, 3 keer uitgespeeld. Dat zijn de fans. Dan speel je dat en na 4 uur denk je, ja, dat klopt.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje het lot van de maker van een remake in de breedste zin des woords. Of dan een boek, een film of een game is. Nou, game is meest obvious, zoals in dit geval. Je moet dan op een of andere manier met je tijd meegaan. Je moet een bepaalde nieuwe visie inleggen. Je moet het verder brengen dan het origineel idealiter. Maar wel op zo'n manier dat het eer doet aan het origineel.
Nou, het moet niet.
Nou, het moet niet, maar dat is wel waardoor je momentum meeneemt. Zeg maar.
Een nieuwe weg inslaat. Ja. Kijk, er is een meta-verhaal van de livestream. En alles gaat weer terug naar het begin. En daar zit potentie in om verschillende kanten op te gaan.
Ja, dat heeft een hele actuele urgentie als het gaat om hoe gaan we om met ons planeet en duurzaamheid
het
en
is
maatschappelijke.
Zo raar om te zien strijd. Dat ik heb voor een duurzaam bedrijf gewerkt. En ik speel dat spel. En ik denk, dit is grappig. Dit klinkt als mijn collega's. Dit is echt heel raar. Dat bedrijf werkte mensen die op dezelfde manier keken naar wat zijn we aan het doen? Gaat het wel goed met de planeet? Bla bla bla. Nou, op die backdrop.
Yeah.
En dat is hoe het begint. En daarna wordt het natuurlijk een episch Final Fantasy verhaal. Dus maak je niet zorgen. Het wordt niet te politiek. Maar het begint zoals geen enkele andere Final Fantasy daarvoor begon.
Heel geëngageerd.
Geëngageerd, menselijk, herkenbaar. En dat je denkt van, hey, dit is niet alleen een game. Dit is inderdaad interessant om over na te denken. En er is een wat ik persoonlijk heel erg aantrekkelijker dan vind, dat als je kijkt naar de big bad guy, hij was een held.
Ja.
En hij is gevallen held.
Ja.
Mensen keken naar hem op. Mensen wilden zijn zoals hij. Het is niet de klassieke enemy die zegt, ik wil de wereld veroveren, want ik ben zo machtig.
Ik voel bijna de vergelijking met Elon Musk zich opdringen.
Laten we kijken waar het schip strandt. Maar als je kijkt naar de good guys, want laten we even eerlijk zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen, jij bent de held en je hebt dat groepje. Maar technisch gezien, wat zij doen, is terrorisme.
Ja.
Right? Dus je hebt een groepje die zegt, nou, we gaan
Extinction Rebellion, eigenlijk.
Ja, maar dan nog een stapje verder. Want zij vernietigen dingen waardoor mensen doodgaan.
Ja, oké, dat is wel heftig.
Er wordt niet vaak over gepraat.
Nee.
Maar wat Square Enix dat doet, is zeggen van, hey, hier hebben we dit gevecht tussen orde en chaos. Dat is een beetje de meta van Final Fantasy.
Mm-hmm.
Maar we geven een hele moderne, zelfs voor die tijd al, futuristisch uitziende look aan.
Ja.
En we geven het verhaal waarbij mensen denken, hey, dit gaat over meer dan alleen maar goed en kwaad. Dit gaat een beetje over mijn omgeving. Dit gaat over mijn politiek misschien zelfs wel. Dus je bent geëngageerd op een manier die je van tevoren misschien niet voor mogelijk had gehouden in games die daarvoor kwamen. Nu denken we, ja, dit doen alle games. Want er zijn meer games die dat
dit
doen.
Dit zijn we tegenwoordig gewend.
Hoe bijzonder is dit? Nou, toen was het ongelooflijk bijzonder.
Ja.
Remake en Rebirth zeggen eigenlijk, ja, maar er zat nog zoveel meer potentie in.
En dat gaan we nu vertellen. Wauw. Nou, dat is heel knap. En ik moet zeggen, ik heb Remake, heb ik het begin van gespeeld. Sowieso, ik weet niet of ik het al benoemd heb, ik heb Final Fantasy 7 destijds niet gespeeld. Ik had wel een aantal vrienden die er ook enorm mee begaan waren, destijds al. Dus ik hoorde wel van hen hoe fantastisch Final Fantasy 7 was. Ik had toen geen PlayStation, dat hielp ook niet. Maar goed, toen kwam Remake dus vier jaar geleden.
Hetzelfde probleem is nu weer met Final
Fantasy. Nou ja, 5. Nu niet meer, maar goed. Dat is inderdaad ook een ding. Maar in elk geval, ik heb Remake vier jaar geleden wel gespeeld. Het begin daarvan. Ja. Dan denk ik, oké, cool. Een beetje verdiept. Ik ben het niet verder gaan spelen, want het trok me verder niet aan. Ja. Met Rebirth heb ik eigenlijk hetzelfde verhaal. Die game kwam onlangs uit. Ik ben begonnen met spelen. En dan begin je, nou dat kan ik dan wel zeggen, in Rebirth, eigenlijk in een soort flashback in een dorp. Nou ja, in elk geval, je komt al vrij gauw in een soort flashback in een dorp. Nou, dat is dan de introductie van de game. En dan denk ik, ja, best mooi. Heel mooi zelfs. En sfeervol. Maar ik voel dit niet zo, want ik heb het originele 7 niet gespeeld. En het doet voor mij te weinig om mij als nieuwkomer, zo gezegd, toch in de mee te sleuren. Mm-hmm. En ik zie vooral eigenlijk typische Japanse RPG-trekjes. Met, oké, hier is een dorp, je kan elke deur in met iedereen praten, items verzamelen en je gaat weer door. Dus mijn thesis, en hier hadden wij contact over vooraf, voordat we hier in deze studio stonden, is dat als je Final Fantasy 7 niet destijds gespeeld hebt, of in ieder geval ooit hiervoor gespeeld hebt en daar iets mee hebt, in hoeverre is Remake en nu dus Rebirth dan een appealing? Als in, voor mij dus niet zo, maar dat is heel subjectief.
Ja, kijk, smaak, zo Vlaams, gevalt over.
Even los van het nostalgische factor. Ja. Terwijl jij hebt het net wel heel goed in de eerste helft van dit gesprek de urgentie van Final Fantasy 7 en de actuele relevantie weer beschreven.
Nou, oké, fair enough. Ik denk dat, als je het echt, als ik echt heel eerlijk ben, denk ik dat het een lastigere cel is.
Ja.
In dezelfde,
als je niks met 7 hebt, de originele.
Nou, als je het niet gespeeld hebt. Kijk, je hebt twee, dat kan twee kanten op. Heb je het niet gespeeld? Of heb je het gespeeld en had je er niks mee?
Dat
als je het gespeeld hebt en je had er niks mee, dan ga je Remake Rebirth ook niet vet vinden. Want je denkt alleen, wat is dit voor zieloze, veel te shiny, prachtige anime poppetjes. Het doet me niks.
Waar gaat dit over?
Waar gaat dit in godsnaam over? Waarom doen ze zo moeilijk? Ja. Waarom is het allemaal zo episch? Oké, succes met High Fantasy. maar op het moment,
terug naar Baldur's Gate.
Terug naar het Lord of the Rings trilogie. Maar op het moment dat je het niet gespeeld hebt, dan kan het twee kanten op gaan. Ik denk nog steeds dat het een lastigere cel is, omdat de Remake en de Rebirth heel duidelijk cateren toe mensen die het wel gespeeld hebben.
Ja.
Ik zat niet in de kamer, maar ik denk toch echt wel dat het uit heeft gemaakt dat meer dan 20 jaar lang mensen gevraagd hebben om de Remake. Ik denk dat ik toch wel kan zien dat het een liefdesproject was, in dezelfde mate als waar je een Endgame van de MCU een pure fanservice was, basically.
Ja.
En het werkte. Waarom werkte het? Omdat de fans van de MCU
van Marvel,
in die tijd, van Marvel, al die films gezien hebben. Het is een samenraapsel van chaos. Maar op het moment dat je dan Endgame ziet, 3 uur lang, 10 storylines door elkaar heen, klopt het. Maar het klopt alleen maar als je die films hebt gezien. Maakt dat het een slechte film? Nee, het is een ander type product.
Maar je moet er wel mee naartoe geleefd hebben om het op het hoogste niveau te kunnen waarderen.
Om de grappen te snappen. Ja. Maar ook om te respecteren wat voor visie eraan zat. Ja. Jaren daarvoor al, om dat naartoe te leiden. Ik heb vooral heel veel respect voor een visie van een maker die zegt, we gaan deliveren en ik heb een specifieke manier waarop ik dat doe. Mensen gaan het haten en mensen gaan ervan houden, maar we gaan er wel voor.
Ja.
En dan krijg je, oké, hoe zit het met nieuwe spelers? De gameplay op dit moment in Rebirth hebben ze verbeterd ten opzichte van Remake ook. Vind ik serieus een interessante mechanic om mee te spelen. In plaats van dat je alleen maar het klassieke turn-based of het klassieke.
Het is niet alleen maar wachten op je beurt voor de aanval die je hebt gekozen, maar het is een combinatie tussen real-time actie en.
Ja, maar niet alleen dat. Real-time actie was er al.
Wisselen.
Je hebt nu de synergy. Je hebt de synergy mechanic.
Dus je kan personages laten samenwerken en nog sterker aanvallen.
Ja. Dus je hebt één sterk personage, je hebt een ander sterk personage, maar je redt het net niet. De basis is te sterk. Maar nu heb je synergy en nu kunnen ze een combo maken met z'n tweeën. En by the way, Square Enix, iedereen is daar overheen. Het ziet er gewoon prachtig uit. Heb je een beetje goed scherm, heb je een PlayStation 5 of PC straks als het uitkomt.
Ja.
Het ziet er prachtig uit, animaties.
Ja. Maar dat moet ik ook zeggen. Ik bedoel, ik heb me wel echt verdiept in ook juist nu Rebirth. Sterker nog, ik heb ook een hele video gezien waarin eigenlijk de originele Final Fantasy 7 en Rebirth naast elkaar worden gelegd. Van, nou, wat hebben ze ook anders gedaan her en der. Ik heb eigenlijk voor mezelf voorgenomen, ik ga Rebirth niet verder spelen. Dus ik durf dat wel aan. Maar wat bovenal opviel, en juist ook met wat ik zag met Final Fantasy 7. Want die had ik nooit zoveel gespeeld. Eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Het is echt een achtbaanrit aan thema's, aan situaties, aan activiteiten, aan wat er gebeurt tussen personages, aan dingen waar je bij betrokken raakt. Het is een soort circustrein. Snap je?
Ja, het is geen slow read, nee.
Nee, maar ook het gaat echt alle kanten op. Hoe verzin is dit? En dat is knap. En daarom snap ik te meer waarom dit, los van het engagement en de graphics voor de eind jaren 90, maar ook gewoon, het is echt heel wonderlijk. Een wonderlijke reis, zeg maar.
Ja.
Is dat dan ook waarom die honger naar deze hele remake-reeks zo was?
Ja, wat je zegt is waar. Ik denk wel dat het ook een functie is van dat als je... Kijk, het gaat ook alle kanten op als je haakjes mist. Ja. Dus als je de remake niet uit... laat de OG, de original, even liggen.
Mm-hmm.
Als je remake speelt, als eerste deel van de serie... en je speelt dan Rebirth... is het nog steeds een fantastische ervaring... en hoef je origineel niet gespeeld te hebben.
Okay.
Want het is een verhaal wat gewoon goed verteld wordt... ook in de remakes. Als je dan het verhaal snapt vanuit remake... dan zijn bepaalde dingen logischer... en dan gaat het niet per se alle kanten op in het verhaal.
Ja.
Wat het wel probeert te doen, merk ik... is alle minigames van toen... willen ze combineren met een open world. De characters zijn zo verschillend... dat je denkt van, wacht eens even... ik had net geleerd hoe ik moest vechten met Cloud... en nu in één keer moet ik compleet anders vechten met Red 13. Met een andere character. Ik vind dat leuk. Niet iedereen vindt dat leuk.
Nee.
Ik bedoel, stel je voor, je hebt kinderen, je hebt een druk leven, je hebt misschien maar 2 uurtjes om te gamen. Dan heb je geen zin om 6 characters te gaan leren.
Dit spel vereist wel commitment.
Het vereist wel commitment.
Ja.
En daarom zeg ik heel eerlijk, ja, ik denk dat het een tougher sell is. Maar als je vanaf remake speelt, hoef je echt niet het origineel gespeeld te hebben. Al is het alleen maar omdat je dan naar Lego blokjes kijkt en niet iedereen kan daar meer tegen.
Nee, ja.
Right? Dus kijk, samenvattingsvideo en een keer het verhaal. Maar het verhaal is zo gigantisch goed. Het is gewoon iets... ik weet niet of je dat... ik trek de vergelijking altijd wel eens met Pokémon en Mew. En dat er mensen dachten dat je Mew kon krijgen in het originele Pokémon-spel.
Ja, door iets zussen dood te doen, door een vrachtwagen te duwen bij een boot en dat soort dingen.
Er zijn gewoon 10 jaar later waren er nog steeds mensen die dachten... en die probeerden in die game een character die doodgaat te reviven. Omdat ze zo engaged waren. En wat Square Enix toen gedaan heeft, en dat is een van de sterke punten, is... ze hebben characters gemaakt... En dat krijg je ook in de remake en de rebirth. Want dat wordt alleen maar nog beter uitgewerkt.
Dat is eigenlijk de dialoog tussen de makers en de fans. Hè?
Absoluut. Ik wil characters waar ik om geef. Ik wil characters die mij iets vertellen over de ontwikkeling van de held. De ontwikkeling van het team. En wat ze gedaan hebben toen is... we geven je een character waar je heel veel om geeft. En die ook nog eens pragmatisch, gameplay-wise, nuttig is voor je team.
Ja.
En die nemen we weg. Zonder dat je door hebt. En dat was voor de tijd van Google en dat we alles konden opzoeken. Dat was enorme... psychologische
impact,
truc die ze daarmee hebben genomen.
Ja.
En nu is de psychologische truc... jullie wisten dat dat ging gebeuren... en nu hebben we aan het einde hebben we iets veranderd... waardoor zelfs de mensen die het, niet die het origineel gespeeld hebben... niet weten wat er gaat komen.
Ja, maar dat is dus wel een polariserende keuze, zou je kunnen zeggen.
Mooi, want dat werkt. Blijkbaar.
Dit is wat jij wilde.
Daar heb je niet vast leren over gehad bij
je. Nou ja, goed. Dat is wel. Maar goed, dat is dus wel, om een beetje af te ronden... waar het een beetje op neerkomt. En ook... Ik bedoel, je had het net over Marvel Cinematic Universe. Ik begrijp dat ook hier zeg maar verschillende tijdlijnen een beetje om de hoek komen kijken. Nou, dan wordt het toch best allemaal wel complex. Alsof, dat is nou precies de bedoeling. Want dat zorgt ervoor dat de mensen die committed zijn... er nog meer induiken en met elkaar aan de slag gaan. Maar de drempel wordt er niet lager mee.
Ik zou met liefde willen zeggen dat je met één product iedereen tevreden kan houden. Maar dat kan niet.
Nee, tuurlijk niet.
Maar
je vindt het dus mooi dat dit gebeurt.
Ik
dat
vind
het weer helemaal live en kicking is.
Fantastisch. En ik vind dat het... wel meevalt, omdat je ook moet kijken naar... Kijk, er zijn ook films in die worden gemaakt op zo'n manier... dat en kinderen naar kunnen kijken en volwassenen naar kunnen kijken... omdat er verschillende lagen in zitten.
Mario Bros. The Movie, zou ik zeggen.
Right, Disney film. Je kan gewoon zeggen, wat een leuke, mooi uitziende actiegame. Je hoeft helemaal niet alle content en zo te begrijpen en uit te spelen. Het is nog steeds een wild ride. Het is een rollercoaster. Tof, je hebt een leuke ervaring erbij.
Ja.
Het voordeel voor een kenner is, wow... Al die knots, al die draadjes, al die payoffs van meer dan 20 jaar. Nou, fantastisch. Als één keer in de, misschien wel één keer in ons leven dat zoiets gebeurt.
Ja.
Want het hoeft niet. Je kunt ook gewoon de volgende Final Fantasy 17 maken en gewoon doorgaan.
Ja.
En in de tussentijd niks doen en te veilig houden. En ik respecteer van Square Enix dat ze een gok hebben genomen.
Nou, dat is in ieder geval een mooie conclusie over Final Fantasy 7 Rebirth. Al zullen we het zeker nog wel eens over deze, ik noem het toch, megalomane remake reeks van Final Fantasy 7 hebben. Maar we hebben het fenomeen hier in ieder geval beschouwd. Met dank aan jou, kenner en liefhebber en goede vriend van mij, Ramiro Oosting. Je hoorde ons over Final Fantasy 7 Rebirth nu te spelen op PlayStation 5.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.